Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Van vandaag in Zeit. Hij is weer als herboren, dat zegt hij net namelijk zelf. Johan Derks, hij zit er weer heerlijk bij. Datzelfde geldt voor Job of Job Knoepert of Knoester. Even over nadenken, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. René van der Gijp. En Shora Vestali, hartelijk welkom. Dit is je boek, Iraanse van geboorte. Je hebt daar eerst zelf een tijd gewoond, uiteindelijk ben je vertrokken. Ook omdat je het regime daar niet meer aankon, zeg maar. Toch? Het was te verschrikkelijk.
Ja.
En jij kan ons alles vertellen over de situatie op dit moment.
Ik ga mijn best doen.
Vraag om gelijk even te openen. Beste Shori, kunnen de demonstranten het winnen van het regime in Iran?
Dat hoop ik van harte. Dat is ook in ieder geval wat ze vast hebben besloten. Dus we gaan ervoor.
Ja, dat is heel belangrijk. En ja. Je zat er net even te praten en ze zijn allemaal de angst voorbij. Dat vond ik een mooie kreet die je gebruikt. Laten we daar zeker later in deze uitzending over praten. We hebben soms het verzoek van de koekoek. Vind ik in dit geval niet helemaal gepast. Dus dat gaan we niet doen. We gaan gelijk door.
Zij zou wel een mooie koekoek zijn.
Ja?
Zeker. Prima koekoek.
Oh, je kent het programma of je kent het programma niet?
Ik heb het net gehoord.
De koekoek.
Ja, wat dat is.
Ja. Ik denk dat meneer Khomeini daar niet blij mee zal zijn met de koekoek.
Nee, die
zal
nou
ja, we hebben heel veel respect voor hem, dus we doen het niet.
Nee, oké, heel goed. Goed nieuws even.
Ja. Goed nieuws.
Ja, goed. Heel
ja,
goed nieuws.
Echt goed nieuws van die jonge zeuntjes. Dat hij ja. Weer schoonverklaard is. Hij had lymfeklierkanker.
Ja.
Dat had die kleine van mij ook. En ja, dat gaat gepaard met bestralingen en chemo's.
Ja, en ik had hem in december nog gesproken. En toen zag het er niet goed uit, zei hij. Hij zou dan in januari een nieuwe uitslag krijgen.
Bij die kleine van mij zat het zo, hè?
Ja.
En dan zit het, als het eronder zit, dan ben je echt de aap gelogeerd.
Ja.
En die van mij, die kleine van mij hebben ook 14 chemo's en iets van in de 30 bestralingen. En dan heb je nog 5 jaar dat je ieder half jaar terug moet. Dus dan is het toch altijd wel een beetje angstig. Maar het was wel gelijk toen die kleine van mij het had, dat Casper zei, we zijn in Nederland wel heel, heel ver met lymfeklierkanker. Hij zegt, als je het al hebt, kan je het beste hier hebben.
Ja.
Nee. Dus hij is schoonverklaard, dus ja. Mooi man.
Ik had hem net even op
Hij zat in zijn rats, hè?
Nou ja, in december had hij dus een tussenoordeel gekregen. Toen was het niet goed.
Nee.
En toen zei hij, ik hoop in januari het beste. Maar dat leek het toen even helemaal niet
mooi
op.
Man,
daarom is
die
het
jongen.
Zo bijzonder dat het nu zo goed
die
is.
Jonge gozer.
Ja, in de kracht van zijn leven.
Leuke speler ook.
Ja. Wie weet dat hij binnenkort een keertje langskomt. Zo hartstikke
ja,
mooi.
Ze
zijn allemaal natuurlijk. Even nog naar het voetbal gekeken net. Ik bedoel,
Jazeker, dat was niet mooi. Er was eigenlijk niks aan, maar wel spannend. Hè? Groningen, Cambuur. Ja. En die wedstrijd heb ik zelf ook vaak gespeeld. En wij wonnen opvallend vaak in Groningen.
Ja? Ja. Meestal dankzij die goede linksback die mee opkwam. En dan...
Die had wel veel invloed op dat elftal.
Ja, herinneren, die bleef maar gaan natuurlijk ook. Ja.
Ja, nee, maar we hadden altijd een beetje hekel aan Groningen. Die een beetje hooghartig zijn die. Hè?
Ja, nou ja, goed. Bas Nijhuis heeft nog even stilgelegd. Bas heeft uiteindelijk de wedstrijd af laten maken.
Ja, maar ik zie weer mensen het veld oplopen. Hè?
Ja.
In Engeland weet je, als je het veld betreedt, levenslang stadionverbod. Waarom kunnen we dat in Nederland ook niet doen? Kijk, dan komen er weer van die gekken, dan komen het veld op. Ontevreden over het beleid of zo. En wedstrijd stil. Wat een onzin allemaal, dat we dat allemaal toestaan.
Ja, op zich ook een hele mooie club. Ik heb lang in Groningen gewoond. Prachtige club natuurlijk.
Nee, tuurlijk. En die club leeft geweldig in de stad.
Ja.
Grote wedstrijden altijd daar, man.
Ja, als je uitspeelde?
Ja,
Oosterpark toen nog, hè? Geweldig.
Met Houtman en McDonald en Jan van Dijk. En
ja,
Meijer,
noem ze allemaal maar.
Dat je echt een hele vervelende wedstrijd voor de boeg.
Ja.
Ja, maar dat was vroeger ook al. Want ik stond als kind bij Otto Roffel achter het doel. En dan had je Rickert Lacroix, de spits. En Pietje de Koe en Henk Meuken. En clubs als Feyenoord en Ajax hadden dat altijd moeilijk. Pietje Fransen, dat was echt een verdet daar.
Dat was een begrip daar, hè?
Ja.
De melkboer.
Ja, de melkboer.
Ja. Ja, fantastisch allemaal. Dus ook voor Groningen is het natuurlijk heel pijnlijk wat er allemaal nu gebeurt op dit moment. Want die nieuwe trainer, die is...
Nou, die arme jongen die was videoanalist, maar die heeft nu door dat dit een ander vak is. Die heeft nog geen punt gepakt.
Ja. Heb je gisteren
nu wil ik hem daar niet de schuld van geven, hè?
Nee.
Want het is ook een hopeloos team.
Ja, ze hebben nog wat spelers gehaald, dus ze willen nog wat halen. Heb je gisteren nog gekeken, Job, naar de uitzending?
Jullie uitzending?
Ja, onze uitzending, ons programma.
Ja, die heb ik gekeken.
En? Genoten? Lekker gekeken? Meegekeken? Fijn?
Nou, ik zit altijd te genieten. Maar als jij bedoelt of ik het wat lang van durend begin...
Oh, de opening met Johan en Angela.
Dat vond ik een beetje lang duren, ja.
Ja.
Ja. Ja, je had erbij moeten zitten.
Eigenlijk. Eigenlijk was het een gesprek waarbij op het eind iemand zou moeten zeggen... Nou, oké, jij hebt gelijk.
Ja, maar het was mijn schuld. Ik was onduidelijk. Ik was gewoon onduidelijk. En ik heb mijn argumenten niet goed voor het voetlicht gebracht. Nou, en toen was het geen goed gesprek.
Ik heb nog de hele dag in de reet van John de Mol gezeten, had je net gezegd.
Jazeker.
Nee, ik heb nog even teruggekeken.
Maar daarom was ik zo vermoeid, want dat kostte energie.
Heb je toch even teruggekeken?
Nee, de columns. Ik heb de columns even teruggekeken. Maar er is wel een column van Angela van april... waar ze zich echt wel wat lelijker uitlaat over Johnny de Mol. En die had je dan even net niet bij de hand. Maar het ging wat lang door. Ja. En op een gegeven moment was het een beetje wrijf in de vlek. Dat idee had ik een beetje.
Ja, maar weet je wel, het is zo eenvoudig, hè? Het is heel eenvoudig.
Nu gaat toch nog even iemand...
Nee, helemaal niet. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen was... van Angela heeft herhaaldelijk in haar column gemeld... dat Johnny de Mol ligt in een aanklacht voor doodslag.
Dat is een feit.
En dat is een feit.
Ja.
Daar bleef ze mee doorgaan toen wij haar hebben laten weten... dat er een chantagezaak aan ten grondslag lag.
Maar dat was jouw mening en jouw verhaal wat jij gehoord had, toch?
Ja, maar die was wel waar, want nu wordt die chantagezaak door het OM onderzocht. En toen Johnny geseponeerd werd, dus vrijgesproken... toen heeft Angela er nooit meer een letter over gesproken. Denk ik. Nou, en dat was mijn punt, dat vond ik niet eerlijk.
Maar dat is niet een verwijt wat je alleen Angela moet maken, vind ik. Maar de media in zijn geheel, vind ik.
Dus tuurlijk.
Elke keer als mensen een verwijt krijgen, dan zit iedereen bovenop... maar wordt een zaak geseponeerd, dan...
Geen letter.
Nee.
Maar goed, Angela zit hier en zij had die columns geschreven... maar de kranten in het algemeen hebben daar geen melding van gemaakt. En dat vind ik dan... Ja, heel onsportief ten opzichte van Johnny.
Nou, dat wat uit alles blijkt, dat of het nou Ali B. is... of dat zedenzaken wel moeilijk zijn. Hè?
Zedenzaken zijn bewijstechnisch altijd een van de moeilijkste zaken. Omdat dat is meestal een verhaal van één op één. Je ziet in de rechtspraak ook wel dat rechters dan... lijken iets sneller bewijs aan te gaan nemen... dat er steunbewijs is of wat dan ook. Maar dat is heel moeilijk. Dus ja... daarom is ook een vrijspraak of een CEPO geen bewijs van onschuld.
Nee, klopt.
En tegelijkertijd is het beginsel nog steeds... als iemand niet is veroordeeld, dan ben je onschuldig.
Ja.
Maar Wilfred, wat ik eigenlijk het meest opvallende vind... dat is niet dat je hier een hele slechte discussie hebt. Dat kan wel eens een keer gebeuren. Maar dat het feit dat het over de familie de Mol gaat... De familie de Mol die is zo gehaat en ik begrijp niet waarom. Ze zijn rijk en dan ben je altijd een beetje verdacht.
Vind je
natuurlijk.
Dat echt dat het daar zo op lijkt? Hoor? Want...
Nou, iedereen begint erover dat ik de familie de Mol in zijn reet kruip. Maar als je nou die familie
maar dat
bekijkt...
dat vertel je net zelf ook.
Ja, als grap.
Oh, oké. Okay. Ja.
Maar ik ben er ook verder niet boos om. Maar als je die Johnny, dat is een kwaai jongen... die maakt leuke programma's, doet niemand kwaad. Linda die heeft zoete familieprogramma's.
Maar Johnny had er ook over zijn eigen relatie gezegd... dat het niet de schoonheidsprijs verdiende.
Nee, die heeft in een flamboyante relatie gezeten met een borderliner. En dat is heel vervelend. Er was niet eens een zedendelict, maar dat was met handtastelijkheden. Maar voor de rest doet Johnny geen vliegkraat. Die Linda die maakt poeslieve verhaaltjes op tv. Die heeft de pech dat haar man de geilneef uithangt. Nou, en dat is nou in onderzoek.
Nou, poeslieve verhaaltjes, ze laten lamp op iemand hoofd vallen.
Ja, onzin, maar dat kun je toch niet serieus nemen?
Nee, neem je niet
kun je niet serieus nemen. En John de Mol, die maakt entertainment, wat aan mij niet besteed is. Meestal vind ik het smakeloos, maar je kunt niet zeggen dat die niet succesvol is. Die mensen doen niemand kwaad.
Ja. Nee,
maar waarom heeft iedereen een hekel aan die familie?
Nou, ik denk dat dat wel enigszins meevalt, ook gezegd, hoor. Maar ik merk wel, en ik bedoel, dat is niet voor vrouw bedoeld... maar je bent bij John en de rest van de familie wel enorm fanatiek altijd. Ik heb jezelf dus
nee,
ook
nou, maar als... Kijk, ik heb helemaal niets met de familie. Wij zien John drie keer per jaar als er een rel is.
Ja,
ja maar Johan, het is toch over het algemeen zo... dat mensen die, zeg maar, zoals John en Linda... en die bovenmatig presteren... of dat mensen het geweldig vinden als die een keer een draai om de oren krijgen. Ik bedoel, dat geldt voor ons ook. Ik bedoel, al die linkse krantjes. Ik bedoel, zodra er hier iets gebeurt, zijn ze er als de kippen bij... Het enige wat hun steekt is dat we veel kijkers hebben. Oh, wat zou ze blij zijn als we ooit de helft hebben, hoor. Dan is eindelijk hun missie volbracht.
Ja.
Ja, daar doe je niks aan.
Nee, maar het is wel een beetje kinderachtig.
Toch? Nee, maar dat doe je. Ja, nee. Het is een beetje kinderachtig. Maar ja, laat gaan.
Nee, maar René, maar kijk, Die de mol zijn bemiddeld.
Dat doen wij graag. Ja.
Ze zijn bemiddeld, maar het zijn geen patsers. Ze doen niemand kwaad. Nee. Laat die mensen in met rust.
Ja, maar hoge bomen vangen veel wind, Johan. Zo werkt het nou al eenmaal. Dat geldt voor alles en iedereen. Dat is wat René op ons zegt.
We moeten toch geen medelijden met ze hebben?
Nee, maar goed. En hij heeft aan jou een hele goeie. Dat is belangrijk natuurlijk als voorzitter van de fanclub. Dus toch lekker dat hij daar toch nog iemand heeft in dit
oerwoud van... Nou, aan het eind van de maand krijg ik altijd een extra bonus. Ja, en dan kun jij nog fluiten.
Nee, dat kunnen we niet zeggen. Nee. Ik denk dat ik dat volgende keer ga bedingen. Belangrijker is, jij hebt goed nieuws voor een TBS'er die nu eindelijk klaar is. Dat heb je gevierd vandaag? Of?
Nou ja, ik had Sam Vergooijen van de redactie aan de lijn.
Even hier kennen, mijn bestje. Ja.
Ik was vanmiddag in Almelo bij de zitting bij de rechtbank. En toen had ik Sam aan de lijn. En toen vertelde ik, toen vroeg wat heb je gedaan. En toen was ik inderdaad net klaar met een zitting van een man die ik 20 jaar ken. En die heeft 27 jaar in TBS gezeten. En die is vandaag voorwaardelijk beëindigd. Dus okay. Ja, dat was hartstikke goed.
En wat is het eerste wat hij zei?
In de 60. Nee, 70. In de 70. 70.
En wat was het eerste dat je zei toen hij dat hoorde?
Ik zal het nooit meer doen.
Dat is wel een geruststellende gedachte.
Dat zijn wel... ik maak daar nu een geintje van, maar... Ik ben bijna 30 jaar advocaat. En ik had vorige week ook zo'n geval... dat iemand na 15 jaar zijn TBS beëindigde... huilende mensen op de gang. En als professional moet je een beetje zakelijk blijven... maar ik had voor het eerst tranen mogen. Het is voor die mensen is het zo'n traject waar ze... doorlopen.
Ja, nou ja, dat kan ik me ook iets meer voorstellen. Het is wel heftig allemaal. Ja. In dat kader, die arrestatie van die klimaatdemonstranten, wat vond je daarvan?
Nou, het eerste wat ik dacht is, waarom gaan ze nu zo hard erin, terwijl ze de boeren pas achteraf hebben aangepakt. Hè? Die hebben heel lang...
Er dreigde een bezetting of een...
De A12 wilden ze blokkeren.
Blokkeren, ja.
De boeren hebben voortdurend wegen geblokkeerd. Die hebben zelfs asbest op de wegen gegooid. En ik heb best wel sympathie voor de gevoelens van die boeren... maar daar heb ik me over opgewonden. Achteraf zijn de boeren aangepakt... maar dan vond ik deze ingreep wel heel fors.
Maar het was echt fors. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien... maar het was niet normaal.
Ik heb de beelden niet gezien.
Hoe ze binnenvielen. Ja, als je het wil zien, ik weet niet of we het mogen laten zien. Nou, we laten het even zien. Het was echt niet normaal. Mensen die kwamen door het plafond, die kwamen door alle kanten van de muren. Ramen werden ingereden, mensen werden beter gepakt. Dit was niet goed. Dit was echt niet goed.
Godverdorie.
Nee, dit is. Je kan overdrijven, vind je niet? Als je dit zo ziet.
Zeker. Ja,
nee, maar wacht even. Ja, het is heel, je maakt er een geintje van. Maar stel je even voor dat je met je gezin in bed ligt. En dat je kinderen die horen dat de deur
wordt. Ik ben het absoluut met je eens. Dit is even overdreven, om even aan te geven hoe ergst.
En word je verdacht van een moord of een verkrachting, dan moet je niet zeuren. Maar hier hadden ze misschien het anders kunnen oplossen. Waarom hebben ze de mensen niet uitgenodigd om te zeggen... we hebben gehoord dat je dit boel wil blokkeren. Kom eens even onze bureau om het uit te leggen.
Dat had allemaal wat normaler gekund. Ja, dat is wat je zegt.
Maar ik denk dat ze hiertoe overgegaan zijn... omdat de politie zelf doorheeft dat ze in het begin... met de boeren te coulant geweest zijn. En dat was toen allemaal nog vrij vriendelijk. En dat werd steeds grimmiger. En toen liep het eigenlijk ook uit de hand. En ik denk dat ze dat niet meer mee willen maken. Want ja, ze verstoren natuurlijk wel de hele samenleving... als ze die wegblokkeren.
Ja, maar het beeld in de samenleving is nu... keer op keer hebben we de boeren laten gaan. Als iemand een oor tegen een schilderij plakt met een glaswand... dan halen we hem op. Nu gaan we met de macht naar binnen. Dus we pakken die milieuorganisatie kaart aan... en de boeren laten we gaan, want de politie had sympathie voor de boeren.
Jawel, maar in een later stadium hadden ze geen sympathie meer voor de boeren. Ik heb in Zwolle gezien dat ze daar weggesleurd werden... en ook hier in het Westen. Dus die politie die heeft daarvan geleerd.
Ja, nou ja... Ik vind demonstreren moet iedereen mogen doen.
Ja, maar dat staat ook in de wet, hè?
Ja, maar intimideren, wegen blokkeren, daar wind ik me erg over op.
Nee, maar als een officier van justitie zegt... qua wet kan dit niet en kan ik dit verbieden... dan heb je dan maar beneden te leggen.
Nou, eens. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, ik zit trouwens met die beelden opeens te bedenken... sorry, dat is voor jou natuurlijk heel vervelend om naar dit soort beelden te kijken... omdat het misschien een associatie oproept met wat er op dit moment in Iran gebeurt.
Ja, ik ben niet anders gewend. Dus dat is wat ik ermee opgegroeid ben.
Ja.
Het was vanaf de dag 1 toen ze aan de macht kwamen... was het geweld, executies, ophangingen en die soort dingen. Dus.
Ja. Je kunt je als Nederlander bijna niet voorstellen hoe dat moet zijn. Maar wordt dat dan normaal op een gegeven moment als je daar zo leeft?
Alles went. Mensen zijn heel erg sterk. Ze gaan toch een manier vinden om normaal te kunnen leven. Zo normaal mogelijk. Maar tegelijkertijd, ze geven de hoop niet op. En ze zijn al ruim 40 jaar aan het vechten voor hun eigen vrijheid.
Ja.
Want ze erkennen de overheid al jaren niet meer. En nu is wat wij net hebben met elkaar besproken, ze zijn gewoon de angst voorbij. Ze gaan ervoor en ze geven ook niet op.
Hoe verklaar je dat nu de angst voorbij is dan? Waar komt dat door dan? Dat...
Ze zijn langer dan 40 jaar aan het bloeden. En op een gegeven moment zien ze dat we gaan sowieso dood. Als wij niks doen, gaan wij dood. En als wij iets doen, dan gaan wij misschien eerder dood. Maar dan hebben wij misschien wat kunnen betekenen voor de toekomst van onze kinderen.
Ja.
Dus,
maar er wordt heel veel gespeculeerd over het aantal doden. Weet jij cijfers die redelijk zouden kunnen kloppen?
Nou, tot nu toe, aantal doden die bekend zijn, is meer dan 500 mensen. Ze hebben 18.000 mensen aangehouden tijdens de demonstraties van de afgelopen maanden.
Ja.
En ze hebben allemaal doodvonnis gekregen. Dus ze worden allemaal geëxecuteerd.
Als je dit ook ziet, zijn allemaal jonge mensen ook.
Het zijn allemaal jonge mensen. Ik heb zoveel respect voor de generatie.
Heb je het over die 15.000?
18.000.
Die worden geëxecuteerd?
Ja, als wij niks doen, als wij ze niet kunnen stoppen, dan worden ze één bij één geëxecuteerd. En dat is heel erg triest.
Ja.
En mensen die opkomen nu, zijn mensen die nooit vrijheid gezien of gekend hebben.
Nee.
En daar heb ik enorm veel respect voor.
Maar wat kunnen we als Westen dan doen om te helpen? Wat is dat?
De overheid boycotten en geen sancties op Iran leggen. Want de sancties benadelen alleen de burgers.
Ja.
De elites gaan niet in de kou zitten of minder eten. Nee, maar ze gaan gewoon de druk op de burgers verhogen met de verklaring, ja, we hebben met sancties te maken. En de enige wat kan helpen is boycotten van de overheid. Want de Iraanse overheid wordt al langer dan 40 jaar niet meer erkend door de bevolking zelf.
Nee.
Ze zijn 40 jaar aan het vechten.
Maar hoe moet die boycott eruit zien dan? Hoe moet je dat voorstellen dan?
Buitenlandse overheden moeten de Iraanse overheid niet meer erkennen. De overheid wordt niet meer erkend door de Iraanse bevolking. De enige die de overheid in Iran of regime in Iran staande houdt, zijn allemaal buitenlandse overheden die zakelijke deals doen met Iran.
Ja.
Of met Iran in communicatie zijn. Die overheid leeft daarop. En mensen willen het niet meer. Dezelfde week dat George Floyd werd vermoord in Iran, werden in dezelfde week 1500 mensen geëxecuteerd.
1500?
Door het regime. Nergens is geen één woord naar buiten gekomen. En 1500? Dat is voor mij niet te begrijpen.
Dat is echt extreem veel. En er wordt ook gezegd, de revolutionaire garde moet tot een terreurorganisatie worden uitgeroepen om zo ook maatregelen te kunnen nemen. Maar dat gebeurt tot op heden nog steeds niet. Waarom niet?
De revolutionaire garde in Iran is de slagader van het regime. Die is eigenlijk het islamitische regime zelf.
Ja.
En die meneer Borrell, hij is de hoogvertegenwoordiger van de EU voor veiligheid en buitenlandse zaken. Die heeft letterlijk gezegd, we kunnen een organisatie niet bestempelen als terrorist, omdat wij die organisatie niet mogen. En dat is met alle respect het grootste onzin wat hij verkoopt. Want we hebben 40 jaar lang materiaal van marteling, van vermoorden, van verkrachtingen, van vrouwen, onderdrukken. Weet je, Iraanse mensen worden dagelijks mishandeld. En die IRCG, de Islamitische Revolutionaire Garde, die wordt ook overal erkend en bekendgemaakt door hun terroristische daden. En dat gebeurt alsnog helemaal niks. ISIS en Al-Qaeda zijn op terroristische lijst gezet zonder enkele proces of zonder enkele vonnis van enkele rechtbank. En als het hierover gaat, dan willen ze dat op een hele andere manier aanpakken.
Ik zag net ook foto's van meisjes voorbij komen die een oog kwijt zijn geraakt. Want dat gebeurt nu heel veel in Iran.
Dat gebeurt heel veel.
Dat
gebeurt al jaren, hoor. En ik ben heel erg blij dat ze nu uiteindelijk een stem krijgen in het buitenland.
Ja. Maar dan willen ze hun schoonheid aantasten en de verbinding met de ziel, begrijp ik ook. En dat willen ze daar, die vrouwen zoveel...
Nou, vrouwen worden heel vaak ook met batterijzuur beschadigd, verminkt. Weet je, we hebben het over een land die daar mensen langer dan 40 jaar worden vernederd, beschadigd en gemarteld dagelijks. Het is een bevolking die... We hebben meer dan 80 miljoen mensen in Iran.
Ja.
En 75% is jonger dan 35 jaar. Dus we hebben met een hele jonge bevolking te maken.
Die de angst voorbij is, gelukkig. Dus die gaan door.
Ze zijn allemaal de angst voorbij.
Ja.
En ik heb gisteren, want de internet wordt daar ook heel vaak afgesloten. Hè? Laatste dagen heb ik helemaal geen filmpjes kunnen ontvangen. Of als ik een voice memo stuur, die komt gewoon niet aan. Dus we kunnen wel korte tekstjes schrijven. Afgelopen nacht was ik met een aantal mensen in Iran aan het praten. En ze zeggen, het is bizar wat hier gebeurt. Want tot een paar maanden geleden had je misschien af en toe mensen die achter de overheid stonden. Nu is 100% wat jij hoort op straat, mensen zijn allemaal tegen de overheid. En maatschappelijke ongehoorzaamheid is enorm toegenomen. En als je af en toe mensen hebt die toch achter de overheid staan, ze durven het ook niet eens meer uit te spreken.
Nee.
Die boosheid is enorm.
Maar conclusie zeg je, die sancties die er nu zijn, die economische sancties helpen niet. Je moet dat regime gewoon niet
meer
erkennen.
Je moet het regime boycotten. Ja, dan mensen zijn al genoeg vernederd. Ze zijn al genoeg gemarteld. Dat moeten wij ze niet meer gunnen.
We praten er zo nog even door. Maar het is echt onbegrijpelijk dat dat gewoon zo eigenlijk ook krankzinnig zo ver weg blijft.
En helpt internationale aandacht voor de mensen daar?
Met de interviews, met aandacht, met hashtag en zulke dingen red jij geen levens meer. Ze gaan alsnog door met ophangingen van jonge mensen, met executeren van mensen. We hebben met een overheid te maken die levens van de burger is eigendom van de overheid. Overheid bepaalt of jij recht hebt om te leven of niet. En als jij niet danst naar de pijpen van de overheid, dan is je leven voorbij. Maar zo brutaal is de overheid.
Wij hebben een minister van Buitenlandse Zaken. Die is door de media werkelijk naar de ambassadeur gedreven. Ja. Anders had hij nooit iets ondernomen.
Ja,
die was nooit op het idee gekomen om die ambassadeur eens even...
Ja, dit was toen het statement in november wat hij gaf.
And my country's message today is threefold. We call on Iran to launch an impartial and transparent investigation into the death of Mahsa Amini and the violence that followed. We call on Iran to ensure fair trials and release all arbitrary prisoners immediately. And we call on Iran to end and stop imposing the death penalty on protesters. We make this call with great conviction because the brave people of Iran are standing up for their rights, their freedom and their dignity. We add our voice to theirs.
Ja.
Helpt dit?
En dat is in november, toch? Heb ik gehoord.
Ja, er is niet veel veranderd, hè?
Ze zijn gewoon doorgegaan met executies en nog meer mensen vermoorden. Ja. Dus wat ik net zei, interviews, hashtags of haarknippen, dat helpt echt niet om levens te redden. Het is tijd voor actie.
Eigenlijk is het bizar dat daar zo weinig aandacht voor is. En voor Oekraïne, waar ook heel veel mensen overlijden, daar is het voortdurend aandacht voor.
Dat is het, maakt het zo bizar. Ja,
maar waarom is er nog geen totale opstand door 75% jonge mensen?
Dat gebeurt al langer dan 40 jaar. Mensen worden je hebt geen idee, Johan, hoe hard dictateur daar optreedt. Mensen worden op een gruwelijke wijze op straat voor de ogen van mensen vermoord. We hadden, toen ik in Iran woonde, toen ik klein was, we hadden een jonge man en vrouw die naast ons kwamen wonen. Ik heb die vrouw zien zwanger worden van haar eerste kind. Het was een meisje, ze kreeg een meisje. En dat meisje was 35 jaar. Ik heb een paar weken geleden gehoord dat ze was hoogleraar, lerares in de Universiteit van Teheran. En één dag toen ze terugreed naar huis, zag ze demonstraties. Dus ze stopte even om te gaan kijken en of eventueel bijdrage inleveren. Niemand heeft haar daarna meer gezien. Dus de ouders hebben 3 weken lang elke ziekenhuis, elke politiebureau, alles onderzocht. Alle lijkhuizen, overal, alle begraafplaatsen, niks. Na 3 weken, midden in de nacht, hebben ze een telefoontje gekregen van: we hebben je dochter opgehangen, die is al begraven. En daar, op dat begraafplaats, er zijn een aantal graven naast elkaar. Derde is van jullie dochter. Jullie mogen gewoon haar graf gaan opzoeken. Over zo'n overheid hebben wij.
Ja, het is wel,
dat is echt bizar.
Extreem.
Dan moeten wij langzamerhand blij zijn met onze regering.
Nou, dat denk ik zeker. En dat je zegt, actie is heel belangrijk en daarom veel aandacht aan blijven geven. We praten er zeker zo nog even over door. Sommige mensen zullen inschakelen denken, dit is een beetje een op-één onderwerp, maar het is dusdanig belangrijk dat we nu een beetje stil moeten staan. Bovendien, op-één gaat met mensen zitten als Stefano Keizers. En die had een veel groter probleem natuurlijk ook, Stefano Keizers gisteren, toch?
Ik zit altijd met stijgende verbazing naar die jongen te kijken. Ik geloof best dat hij is ongevaarlijk, denk ik. Het is geen gevaarlijk jongen.
Hij is cabaretier en hij heet eigenlijk Govert Meijer.
Maar ja. ik, ik, Ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp zijn humor niet. Ik begrijp zijn manier van doen niet. Ik snap er helemaal niks van. Elke keer wordt hij weer uitgenodigd.
Hij zit er heel vaak.
En dan zit ik weer met stijgende verbazing naar die jongen te kijken. Dan denk ik, ja...
Weet maar, je, maar hij moet samen met Piepkuiken een programma beginnen.
Jongen.
Hij doet al, het is een hele aardige gozer. Ik ken hem ook een beetje.
Ik geloof het zo.
Hij heet dus Govert Meijt. Hij heeft Stefano Keizers bedacht als alter ego. Maar het moment is nu aangebroken. En er werd serieus over gesproken bij Opeen. Ja. Dat hij afstand wil nemen van Stefano Keizers. Dat was... Ja. Wel nieuwswaardig is dat.
Ja, wat ik tegen de redacteurs die dit onderwerp voorbereiden was dat nu vind ik het nog goed dat jullie me Stefano noemen, dus neem het er ook van. noem me veel uit Stefano.
Maar je zei net in het filmpje, je komt er nooit meer vanaf. Maar, warempel, je komt er wel vanaf.
Dat hoop je.
Oh ja,
beiden waar. Ik ga er even bij staan. Dat vind ik prettiger ook om een beetje steun te betuigen voor jullie. Maar ook, ik ben er een beetje klaar mee dat er zoveel televisie wordt gemaakt met mensen die alleen maar zitten en praten. Dus, nou ja, ik weet waarschijnlijk...
Maar je bent wel...
Ja, dit vindt men altijd heel vervelend als ik iets onvoorspelbaars doe. Dus ook mogelijk dat dan... vervolgens besloten wordt van nou bellen maar niet meer, want hij staat wel eens op aan een tafel.
Heel graag tot morgen. Ah. Dank jullie wel.
Het is allemaal heel verwarrend, hè?
Ja. Het zal wel alternatief zijn.
Maar... Ja, het is wat? Kunst, denk ik, of
wat
zo.
Wat moet je met zo'n jongen aan tafel?
Ik heb geen idee, echt niet.
Maar dat is gelukkig een presentator die er zit, die met Dudin op ons neerkijkt.
Ja, en is dat nou rare snuiter naast hem? Ja.
Hoe kijk jij daarna, Job?
Ik weet niet eens wie dat is, die jongen, maar dit was hele bizarre televisie.
Ja, dit is heel bizar.
Hij zit heel veel bij talkshows.
Dit lijkt me
best vaak in dit.
Ja. Hij zat er ook bij. Zat hij niet bij Umberto op een gegeven moment altijd als een soort zijde?
Ik heb zelfs het programma dat hij die dingen van hem zit te kijken, die theatershow, dat hij op het einde, dat hij eindigt in een kist. Ja. Die in een kist liggen.
Ja. Ja.
En dan mogen al die mensen die in het theater zitten, mogen het dan langslopen. Ja, heel, heel apart. Heel bijzonder is het.
Iets anders dan wat wij doen.
Ja.
Komt het een klein beetje op neer.
Gaat het zo werken? Bijzonder hoor, wat wij doen.
Ja, zou ik dat zeggen? Gaat het werken als je bij ons aanschuift? Of dan wordt dat moeilijk?
Nee, maar zo'n
nee, dat
type
wordt
past
ook
niet
heel
hier.
Ongemakkelijk.
Nee,
wordt
die jongen past
dat
niet
wordt
hier.
Ook heel ongemakkelijk.
Nee, we hebben liever Job.
Ja, nou, Job? Job
hij is onvoorspelbaar.
Job Knoep, het is belangrijk. Johan, niet alleen wolven nu, ook everzwijnen. Dus je kan nergens meer naartoe binnenkort. Hè? Man aangevallen door een everzwijn in het bos.
Ja, maar de Randstad, en jij bent ook een inwoner van de Randstad, vind ik.
Vind je dat?
Ja.
Soest?
En die maken daar grapjes over. Maar je wil niet weten wat er weer doodgebeten is deze week in het noorden des lands. En nou die everzwijnen, ja, die zijn echt levensgevaarlijk. Maar die heb je ook veel op de Veluwe, hè? Niet alleen in Limburg.
Nee. Maar kunnen ze die dan niet samenvoegen, de wolven en de zwijnen?
Nou, dat die maar uitvechten onderling.
Ja.
Maar van die everzwijnen snap ik helemaal niks. Want ik heb een keer een... Dat is al heel lang geleden, hè? Een keer een lezing gegeven bij de amateurclub van Mark Overmars. En dan ga je rechtsaf de weg op en dan kom je op een eenbaansweg.
Ja.
Dan lopen honderden van die dingen over
klopt,
de weg, hè?
Klopt.
Dan moet je gewoon 40 rijden. Want
je moet daar echt op de Veluwe uitkijken dat je niet op je auto krijgt. Want
nee, maar je moet elke keer zo'n ding ontwijken.
Je auto behoorlijk in de prak, hoor.
Ja, je moet elke keer zo'n ding ontwijken.
Maar weet je wat je moet doen eigenlijk als er een everzwijn komt?
Ja, boel roepen.
Ja, klopt, ja.
Schrikken ze daarvan?
Ja, daar schrikken ze van. Of achter een boom gaan staan. Dus zo, even zo. Dat is heel belangrijk. Even zo.
Ze zien slecht.
Ja.
Ze zien slecht.
Ze zien heel slecht.
Ja.
Dus dan maak je nog een kans. Maar nou ja, je kan hem ook op een hele stevige manier proberen te vangen. Dat doen ze vooral.
Maar nogmaals, dit landje is te vol en te klein voor wilde dieren. Maar ja, bijvoorbeeld... Ook zoiets in Drenthe. En ik wil niet de herten ook uitboeien.
Je wil niet even zien hoe ze in Hongkong een zwijn vangen? Of zie je dat niet?
Jij hebt een leuk filmpje.
Ja. Ik denk het wel.
Nou, dat is altijd schaterlachen.
Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik ben wel benieuwd. Kijk, dus ze proberen daar een zwijn te vangen, maar het schijnt toch niet helemaal... Oh, ja, dat schijnt toch niet helemaal...
Is er geen krokodil?
Jezus. Och jee, kijk nou. Oh.
Nou, dat ging niet heel makkelijk. Maar ga door, je had nog een paar...
Nou, kijk, je hebt dan de wolven, je hebt de everzwijnen. Die, die zijn vervelend als je ze alleen tegenkomt.
Ja?
Maar bijvoorbeeld, ik ben nu 2 dagen in Drenthe op de weg... met de pleuris geschrokken dat er vlak voor je auto herten oversteken.
Ook nog eens.
Ja. En dat is wel vervelend als je zo'n prachtige...
Maar die komen niet uit die hertenkampen die Piet Adema wil sluiten, toch? Dit
nee,
zijn echt vrije herten.
Nee. Het sterft overal van de hertenkampen. Maar die leven gewoon het wild. Maar in de winter komen ze naar die landerijen om nog wat voedsel te zoeken.
Ja.
En die komen zo door je
koplampen. Jij rijdt 240 als je naar huis toe rijdt.
S'avonds laat, s'nachts.
Ja,
in donker.
Jawel, maar vanochtend om 11 uur ook.
Maar Johan, jij vindt we hebben te veel herten, te veel zwijnen, te veel wolven, te veel mensen.
Te veel mensen.
Ja, wou ik net zeggen.
Nee, maar het is toch ook zo... Kijk, die arme Hugo, daar zullen we het daar ook nog wel even over hebben.
Die huizen bedoel.
Maar die arme Hugo, weet je wel, die krijg je een poot aan de grond. En er zitten 75.000 migranten aan te komen. Als jouw zoon een huurwoning wil, dan is hij met pensioen als hij aan de beurt is.
Nou, mijn zoon die probeert heel lang te kijken of hij iets kan kopen, maar dat lukt dan niet.
Nee.
Nee, daar gaat het.
Zijn die er nog steeds mee bezig, ja?
Nou, dat is gewoon niet mogelijk. Dus hij is gestopt met zoeken nu.
Ja.
Ja.
Nou goed, Hugo krijgt sowieso een probleem met de stikstof. Dat is wel heel erg lastig.
Maar die is aan iets begonnen. Dat kon niet. Dat wisten we al van tevoren. Ieder jaar 100.000 huizen. Dat kon niet. Want de vergunningen, dat is natuurlijk een drama. Ja. Want de buren die tekenen protest aan, die gaan nog een keer in een hoger beroep. Dat duurt tijden voor je mag gaan bouwen. En dat is een gezeik, jongen. Dat is niet te geloven, want iedereen heeft hetzelfde, weet je wel. Van, ja, dat gaat ten koste van mijn uitzicht. Ze hebben nooit argumenten. Het gaat altijd om eigen belang.
Ja.
Jij zou dat nooit doen als mensen voor jou een huis gingen bouwen? Dat je opeens
ik heb in Gouda meegemaakt. Toen werd het mode in wijkjes, nieuwe wijkjes, om dan een klein woonwagenkampje te integreren midden in de wijk. Hmm. Maar woonde je daarnaast, was het huis plotseling de helft waard. Ja. Want jij gaat geen huis kopen met de buren het woonwagenkamp. En dat zegt niks over die woonwagenbewoners.
Nee, Bouwer, Raaf van der Vaart.
Ik had een huis in Gouda en dan kreeg ik een Marokkanenpension naast me. Ja. En dan kwam er iemand s'avonds kijken en daar waren nog die eerste generatie Marokkanen. Daar had je geen last van met die lange jurken. Die zaten dan met 12 man van die lange jurken thee te drinken buiten. Hmm. En dan kwam er iemand naar je huis kijken en zei, u hoort toch van ons? Nou, nee dus.
Niks meer van gehoord.
Ja, maar dat klinkt onsympathiek, maar dat is wel de realiteit.
Ja. Maar Hugo was in het verleden als die andere minister enorm actief en heel aanwezig.
Nou,
maar ging geen dag voorbij.
Werklust kun je hem niet ontzetten.
Beste mensen.
Nou, enthousiasme niet.
Nee, enthousiasme.
Niet. Ja.
Dus, of hij heel capabel was, bedoel je? Dat is
nee,
tweede.
Hij was leraar en opeens is hij minister geworden.
Ja.
En ik heb niet het idee dat hij nou heel succesvol was in zijn vorige functie. En nu, dat bouwen komt ook niet van de grond.
Maar je moet het ook niet willen in een portefeuille accepteren waar je totaal niets van weet. Voordat je ingewerkt bent, is het kabinet gevallen.
Nee, op zich ben ik wel echt een voorstander van vakministers. Maar aan de andere kant, als je heel goed ambtenarenapparaat hebt...
Nou, Kuipers is een vakminister en we komen 1500 verschillende medicijnen tekort.
Ja, nee, dat is een bewijs dat het niet altijd werkt. Nee, dat klopt. Ja.
En dan hebben we nog de oversterfte. Daar hebben we een paar dagen al over gehad. Ja. Waarom gaan ze dan niet eens een keer goed onderzoek naar doen?
Nou ja,
dat is het rare eraan.
Omzicht roept daarom. Ja. Want je geeft dus die goede gemeente die overal spookverhalen bij bedenkt, die geef je weer de ruimte om gekke verhalen rond te strooien.
Ja, maar je weet niet of het spookverhalen zijn. Je weet niet of het mee kan spelen, vaccinaties.
Ja,
dat weet je
maar naar Willem de dansleraar luister ik niet, hoor.
Nee, maar goed, ik bedoel, het is toch raar dat er zoveel oversterfte is? Dat is toch heel opmerkelijk? En ik weet niet of je dat verhaal van Leon de Winter nog had gelezen in de Telegraaf. Dat Engeland heeft dus gewoon volledige onschendbaarheid aan Pfizer verleend. Gekregen, dat er geen enkele verantwoordelijkheid was als er eventueel bijwerkingen zouden zijn. India heeft dat ook als verzoek gekregen. Die hebben het geweigerd. Daarom is Pfizer daar niet gebruikt als vaccinatie. Het zijn wel aparte verhalen. Dus als je het uit de wereld wil helpen, zou je het moeten gaan doen.
Nee, maar dus alle aanleiding om de bevolking een goed overzicht te geven wat de reden kan zijn.
Ja. Maar het gekke is nu, was unaniem de Kamer voor dat onderzoek. Dat is nog steeds niet uitgevoerd. Nou is er een organisatie die de subsidies verleent. Er gaat nu de komend jaar gaat er dus wel onderzoek plaatsvinden, behalve naar de vaccinaties. Want het plan wat daarvoor ingeleverd is, is niet voldoende. Dus ze gaan dus wel kijken of de zorg te veel druk had op dat moment, of dat mensen met depressiviteit zaten, of dat ze in andere situaties zaten. Alleen de vaccinaties worden dan weer niet onderzocht.
Ja, maar dat is dus onbegrijpelijk, want dan krijg je dus dat Leon de Winter dus verhalen schrijft, dat die dansleraar ermee aan de gang gaat. En dan er best wel veel mensen die er wel naar hem luisteren. Dat geeft zoveel onrust. Het is toch onbegrijpelijk als ze dat niet goed uitzoeken. En die Omtzigt die vragen heel lang om gegevens over de vaccinaties. Die krijgt hij niet, want dat zou met privacy te maken hebben. Maar dan hou je dit maar...
Ja, als ze het niet weten en ze willen het niet geven, dan is het altijd privacy.
Ja.
Ja, er wordt dus gezegd dat er niet mag worden gekeken of mensen test hebben gedaan of vaccinaties hebben gehad als ze gestorven zijn. Dus dat mag niet naar buiten komen op basis van de privacy. Dus dat is best opmerkelijk. En wat je zelf zegt, ik bedoel, jij gelooft er niet in, maar je kan het beter maar zeker weten. Toch?
Oh ja, natuurlijk. Nee, maar je snoert ook alle gek in de mond als je met een goed onderzoek
komt. Het opmerkelijk is, Wierd-Duck, die zit hier van de week ook weer. Die had een stuk geschreven in de Telegraaf, gifspuit of COVID. En die had de Volkskrant over zich heen gekregen. En allemaal mensen die boos waren en hoe die dat
kunnen zeggen. Ja, maar het linkse krantje heeft een bloedhekel aan Wierd, hè?
Ja, nou, dat ook. Maar ook het feit dat je over na wil denken, dat je erover wil praten. Dat is wel heel, heel pittig allemaal meteen.
Ja, maar die boosheid moet zich dus niet zozeer richten op in Wierd-Duck die dat stuk schrijft, maar op de overheid die belemmert dat goed onderzoek wordt gedaan, zodat je antwoord kan geven. Zolang je dat niet doet, blijf je die verhalen houden.
Maar het is toch zo logisch wat we nu hier constateren dan? Waarom doet een overheid dat dan niet? Wat is er zo?
Ja, dat ga je afvragen. Is het onkunde? Hebben ze belang om het niet te willen doen? Die vraag.
Nee, maar de overheid is veel te druk met elkaar. Ik heb van de week een hele dag die televisie aangehad op dat politieke net. Hmm. En toen waren daar net weer dat geneuzel over excuses voor Suriname. De hele dag. Dus mevrouw Simons in de hoofdrol. En een heel groot gedeelte vindt nu het een goed idee dat er excuses aangeboden worden. Ik vind het nog steeds gelul. En die 200 miljoen, die gaat door. Maar dan denk ik, ik lees op hetzelfde moment in de krant dat de 1500 geneesmiddelen niet meer verkrijgbaar zijn voor epilepsie, voor wat jij had aan je elleboog, jicht. Ja. Allemaal vervelende ziektes waar je medicijnen voor nodig hebt. Ja. En dan denk ik, waarom krijgen wij ze niet? We willen alleen de bodemprijs betalen en andere Europese landen willen meer betalen. Dus die krijgen de medicijnen wel. Dan denk ik, geef dan die 200 miljoen niet aan Suriname. Ik weet niet eens wat ze ermee willen doen. En koop de medicijnen voor. Dat lijkt me wat
actueler. Je kan niet enige onderwerp prioriteren boven een ander onderwerp.
Nee, maar er zijn toch prioriteiten?
Maar gaat het 200 miljoen naar Suriname? Of is dat
nee, dat wordt voor de voorlichting.
Ja, precies. Dat bedoel ik. En dan zou ik zeggen, trek het dan breder dan alleen slavernij. De holocaust hadden jullie van de week over. Ja. Dat daar te weinig kennis over is. Als je het breder trekt, vind ik het wel goed besteed.
Ja. Maar jij draait niet bij, want Caroline van der Plas was een beetje zoals jij was.
Ik draai niet bij. Ik heb van één man genoten. En ik heb niets met de PVV. Zeker niet. Maar ik heb van meneer Bosma genoten. Die had een toespraak. Die lepelde even op wat volgens de linkse partijen wat niet meer mocht in Nederland. Het was prachtig. Prachtig. Die man heeft hele goede teksten. En die is ook een hele goede voorzitter als Vera verhinderd is.
Dus jij zegt eigenlijk, hij had niet bij de PVV moeten zitten, anders had hij erop gestemd.
Ja, jammer. Jammer.
Ja, maar dat is wel meer.
Nee, maar ik heb met Job over gehad. We zitten natuurlijk met een verschrikkelijk probleem. Waar moet je op stemmen? Kijk, ik zie dat VVD-feest. Hm? Weet je wel, dat brallerige gedoe. Ja. En op dat moment komt Jaar 21 in beeld. En die zeggen precies wat ik wil horen uit een VVD-mond. Maar die mensen van die Jaar 21 doen, daar heb ik net geen vertrouwen in om erop te stemmen.
Dat heb ik van jou gehoord. Hoe zit het bij jou?
Ik ga nog wat verder. Ik vind een enge groep.
Een enge groep?
Jaar 21, ja. Kijk, je moet niet vergeten, heel veel mensen bij Jaar 21 die hebben heel lang bij Forum voor Democratie gezeten. En dan kan je zeggen, ze hebben op een gegeven moment een goede keuze gemaakt, maar dat was ergens in 2020 aan het einde. Dan hebben ze dus 3 jaar lang al die ellende voorbij zien komen. Eerdmans heeft nog 9 maanden of 6 maanden daar gezeten nadat Baudet zijn speech over de Borealen hield.
Ja, dat ging pas mis bij die bijeenkomsten. Dus een weekend
toen hij ging Disney ook niet mocht spelen, toen is hij boos weggegaan, Eerdmans.
Toen hij toch een aantal antisemitische dingen had geroepen. Toen pas.
En waar ik heel erg naar kijk, is vanuit mijn vakgebied, waar wind ik me over op, de rechtsstaat. En als ik dan kijk wat zij voor ideeën en programma's hebben, dan vind ik dat heel griezelig, hoe zij denken over de rechtsstaat.
Dus jij zegt nee 21, dat zeg je eigenlijk.
Nee 21.
Nee, maar dan is er geen alternatief meer voor een ontevreden VVD-stemmer.
Caroline is het niet?
Nou, dat vind ik hartstikke leuk en ze doet het geweldig. Maar ja, kijk, het gaat om de boeren.
Nou, even over de slavernij. Nee, Caroline van der Plas, even luisteren.
Ik zie jou kijken. Ja, wij hebben ook onze problemen hier, hè? Ja. Ik weet dat jij ze in Iran ook, maar wij hebben ook onze problemen. Zeg.
Alle respect.
Joppie, hè? Joppie hebben ze problemen.
Enge groep.
Nou, die kennen wij van de plas is ook niet mis.
Volle vies met Johan in de tuin. Ja, jij lacht erom.
Ja. Maar even Caroline van de Plas over het slavernijverhaal.
Mevrouw Simons raakte mij een paar maanden geleden heel erg in een debat. Ik had er dus nooit bij stilgestaan. En ze zei, ja, ik kan eigenlijk alleen maar tot mijn overgrootmoeder gaan. En voor de rest, ja, weet ik het niet. En dat was voor mij wel een beetje een eye-opener. Want ik zal je eerlijk zeggen, ik was echt wel met, ook wel echt wel met gestrekt been over excuses. En ze is allemaal nodig en van onzin allemaal. Maar dat heeft mij wel eigenlijk anders doen denken. Ik geloof dat haar oma dat had verteld aan haar of gezegd. Sofana, het is niet dat het 150 jaar geleden is afgeschaft. Het is het punt dat het 350 jaar heeft geduurd.
Mag ik wel zeggen dat ik hier wel erg van houd dat mensen het lef hebben om terug te komen op een eerder standpunt. Nadat...
Ja. Ja, dat vind ik zoals Johan zei dat hij vast zat in de reet van John de Mol. Dat is natuurlijk wel heel eerlijk, toch? Ja. Ja. Zo kan het ook.
Bijna de hele dag.
Ja. Dat is een pittige dag was dat. Maar hij is er weer uit en hij zit hier weer. We gaan zo weer verder. Tot zo, na de reclame. Laatste gedeelte van deze uitzending van vandaag in feite Johan Derksen, Job Knoepert, René van der Gijp en Shoref Vestali. Is het gevaarlijk eigenlijk als je dit aan het vertellen bent voor je familie en zo?
Iraniërs zijn allemaal gevaar voorbij, dus het is zeker, het heeft gevolgen. En
Maar dat is voor jou geen overweging om het niet te doen, begrijp ik?
Nee, want ik gun mijn kinderen ook dat ze ooit terug kunnen gaan naar het land die haar zijn of hun ouders vandaan gevlucht zijn.
Ja.
En dat ze dat kunnen meemaken.
Ja, dat is echt heel belangrijk.
Ja.
Johan, ik heb
morgen... Waar is het nou op wachten daar? Is het nou ook op het wachten in een soort tweespalt tussen die groeperingen die dat kapot slaan?
Ja, die revolutionaire garde.
Dat gaat niet gebeuren.
Nee, die zijn zo...
Dat gaat niet gebeuren.
Zijn er 200.000?
Nee, dat bij die revolutionaire garde ook een soort tweespalt krijgt van ja, weet je...
Nou, tuurlijk. Er zijn mensen die daaraan meedoen omdat ze wat meer faciliteiten willen. Kijk, je hebt een grote armoede in Iran en inflatie groeit maandelijks met 46-50%. Hè. Mensen zijn nu echt aan het overleven. En je hebt ook heel veel mensen die meedoen met zo'n IRCG omdat ze willen graag rondkomen. Maar ik denk dat als het heel erg nauw wordt en als financiële bronnen worden afgesloten, dan heb je echt een grote barst, zelfs daarin.
Nou, dat moeten ze dan op hopen.
Ja.
Johan, ik heb morgen een uitzending bij BNR, bij Otto Workforce heet dat daar, in het PSV-stadion. En daar zou Marcel Brands morgen aanschuiven, maar die heeft nou net vandaag afgezegd.
Kun je niet terugnemen?
Kun je het even allemaal terugnemen?
Spijt heb.
Dat je allemaal gezegd hebt.
Want... Spijt
heb. Ja, Job zegt net dat hij respect heeft voor mensen die op hun mening terugkomen.
Ja. Ja.
Nou, dan bied ik hier mijn nederige excuses aan op 85% van de Nederlandse bevolking die door bot beledigd zijn door mij.
Oké, okay, ja. Nee, maar Marcel Brands staat het opeens heel druk morgen.
Die ja, maar hij heeft een nieuwe technisch directeur in te werken.
Ja, Ernest Stewart, die begint per 1 maart pas. Wat vind je van Ernest Stewart?
Ja, nou ja, hij heeft de nodige ervaring, hè. Hij heeft bij AZ gezeten, bij VVV, bij NAC.
Ja.
En hij heeft natuurlijk heel lang in Amerika gewerkt. Maar ik begrijp niet dat hij terugkomt. Het is een Amerikaan. En dat Amerikaanse voetbal zit echt in de lift, hè?
Ja, absoluut. Het Nederlands voetbal wat minder. Feyenoord was best goed dit weekend, maar het was niet heel fantastisch, toch?
Nee.
Arne Slot gaf vanmiddag een persconferentie.
En
die ging uitleggen... Oh, gisteravond hoor ik nou. En die ging uitleggen dat wat de afgelopen weekend gebeurd was... dat het eigenlijk zelden vertoond was op de Nederlandse velden.
Wat je afgelopen zondag hier in de Kuip gezien hebt... dat heb je denk ik recent in het voetbal amper nog ergens gezien. Dat was werkelijk ongelooflijk als je kijkt naar het spel zonder bal. Als een tegenstander, de regerend landskampioen... de bal maar 6 keer op jouw helft kan raken. Middenvelders in de eerste helft. Als je dan een ploeg in de Nederlandse competitie tegen de regerend landskampioen... zo tekeer ziet gaan, zo agressief een tegenstander onder druk zet... zo ongelooflijk veel omschakelmomenten heb gecreëerd op de helft van de tegenstander. En dan moet je echt extreem, echt in het extreme zien als je de data daarvan ziet. Dat is niet te vergelijken met welke wedstrijd we ooit eerder gespeeld hebben. Want er zijn incidenteel teams die dit op dat niveau onder deze weerstand laten zien. Ja, dan was dat zonder bal echt een de beste vertoning die ik in mijn trainerscarrière een team heb zien geven.
Ik geloof het zomaar wat hij zegt, dat het statistisch, als hij dat bekijkt... alleen je hebt natuurlijk wel te maken met vastzetten. Dat ga je steeds intensiveren zodra je beet hebt.
Mm.
Ze hadden constant beet.
Ja.
Hè? Dus constant werd of Bassi schoot hem uit of die verspeelde hem. Ja. Of die nee, maar als je constant beet hebt, ja, dan word je gek op een gegeven moment natuurlijk. Ja. Kijk, als er 3 keer onderuit gespeeld wordt, denk je ja.
Dan word je moedeloos.
Word je een beetje moedeloos dan, hè?
En dan doe je het niet meer.
Nee, maar ik vond deze jongen altijd heel goed in de media.
Ja.
En heel degelijk. En dit zijn van die verhalen die hoor je altijd uit de mond van Van Gaal. Ik eens goed zijn.
Als ik nou moet zeggen wat ik zelden gezien heb, was bijvoorbeeld de eerste helft van Napoli tegen Ajax.
Ja, dat was niet normaal.
Dat was niet normaal.
Dat was echt niet normaal.
Dat was niet normaal. En dat vond ik. Dat was niet alleen maar het vastzetten, maar daarbij ook nog het enorme goede voetballen wat ze
en effectief
erbij.
Zijn. Gewoon. Ja, en alles effectief. Ging erin.
Daar heb ik echt met bewondering naar zitten kijken. Maar dat had ik van de eerste helft van Feyenoord ietsje minder. Ik zag ook wel dat ze goed vastzetten, dat ze heel erg veel druk zetten op Ajax. Maar
Ajax.
Als ik dan naar Napoli keek tegen Ajax, dat ging dan nog wel.
Maar
hij wordt dat bedolven onder schouderklopjes. Er is heel veel respect voor die jongen. Die heeft het fantastisch gedaan, maar nog niet genoeg is het hem. Dit is een beetje gulzig, een beetje geiligheid naar eerzucht.
Oké.
Okay. Nou ja, maar als je kijkt naar de budgetten. Is het natuurlijk wel heel erg knap.
Nee, maar ze doen het fantastisch. Maar iedereen zegt dat in Nederland. Maar kijk, Van Gaal die wil ook altijd gepaaid worden met zijn grote resultaten en al zijn prijzen. Maar dat soort gedrag begint hij.
Ik denk dat je ook wel een beetje narcistische trekken moet hebben om echt een trainer bij een topclub te zijn. En dat laten ze allemaal.
Dat zou ook een hele geschikte top.
Maar bij Ajax gaan ze nu, René Heitinga gaan ze erbij halen. Johnny Heitinga gaat erbij halen.
Die Duitse gaat eruit, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
En Reiziger misschien ook wel.
Ja, Meulensteen die kon niet. Die mocht niet bij Australië. Maar gaat hij hem weer aan de praat krijgen, Johnny Heitinga de zaak?
Nee, dat maakt toch geen reet uit of een hulp. Nee? Kijk, dat...
Maar het gaat lekker nu op dit moment. Ze staan 1-0 achter tegen Volendam.
Echt waar?
Ja. We moeten 64e minuut.
Godverdomme. Nou is Volendam thuis nooit makkelijk.
Nee.
Het is altijd lastig. Ja.
Slechtste reeks in 58 jaar.
Jezus Christus, gaat niet goed hoor.
Nee, maar kijk, ik heb heel lang geduld gehad. En die trainer gun ik echt dat hij het redt. Maar als je thuis door Volendam verslagen wordt...
Je komt niet terug op je mening.
Dat zou ik net zeggen, want jij zei van de week... Nee, 3 wedstrijden...
Nou, ik had 4 wedstrijden gezien tegen clubjes. Nee. Is 4 of 6-0. Kies maar uit, wat doen we? Ja. En daar hoort Volendam thuis ook bij.
Zeker, man. Zeker.
Ja, het is nog niet afgelopen. We zitten nu in de 66e minuut. Maar het staat nog steeds.
Nee, maar die mensen worden natuurlijk steeds cynischer. Die zitten dat te barsten van de kou in de arena.
In de 5e minuut witte zakdoekjes allemaal verscheuden. Dus het blijft echt heel lastig te worden allemaal. Nou, 67e minuut inmiddels. Nog steeds 0-1. Nou, we zijn er alweer doorheen. Het is snel gegaan. Sorry, kom je nog een keer terug?
Ja, deed je goed, man.
Ja, want het is belangrijk om de boodschap te blijven uitdragen.
Zeker.
Blijf het vooral doen en wij gaan het ook proberen met z'n allen hier te doen. Maar wat je zegt, die overheden moeten nu eens een keer statements gaan maken.
Ja, het gaat om leven van jonge mensen. Dus ik denk dat wij allemaal daar verantwoordelijk voor zijn.
Ja, dank je daarvoor. Godovis. Johan, morgen zijn we er weer. Topshowtje, Helene erbij. Ben is er ook bij morgen.
Ben, lekker, altijd goed.
Ben is goed, hè?
Ben is goed.
Ja, Job. Was weer gezellig.
Heel gezellig.
Ben vanavond lekker in het bos gaat slapen.
Wat zei je?
Knoepert of knop?
Kies maar. Ja. Mijn klanten zeggen Knoepert. Dankzij jullie.
Er staat nu ook al in mijn draaiboek Knoepert.
Ja, ik heb gezien
Knoepert. Er staat Job Knoepert staat er nu. Ik weet niet meer hoe je echt heet.
Ja, bij de voordeur hangt ook een bordje nu Knoepert.
Knoepert. Ja. Nou, Knoepert voor al uw betere zaken. Nou, tot zover. Morgen zijn we er weer. Nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
Vandaag Insight werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.